Shabbat shalom, goedemorgen iedereen. We zijn vandaag beland bij de Parashat Chukat. En de sidra van deze week, de leer van deze week, fundeert zich op het element de rots. En wat er staat in hoofdstuk 21 van Bemidbar, vers 17 en 18... is daarvan de kern. En er staat: wel op bron, zing voor de bron, ontsloten door vorsten, geopend door de hoogste, met scepter en heerstaf. Zingen voor de bron. En dat is bijzonder, dat in die situatie gezegd werd. Wat was de situatie? In deze parashat sterven er twee heiligen. De eerste heilige is Mirjam, de zus van Moshe. En de tweede heilige is Aaron, de broer van Moshe. Twee mensen die sterven en die blijkbaar een bepaalde bron waren voor het volk Israël. En nog steeds voor ons volk een bron zijn. Een bron van inspiratie, maar ook een bron die deuren hebben geopend. We moeten niet vergeten, Mirjam was een profetes en Aaron was een priester. Zij hadden functie in het volk. Er ontviel iets bij het volk, bij hun sterven. En dat merkte het volk. En als je dan kijkt naar jezelf als persoon, als een ziel, een levend wezen. Jij bent onmisbaar in deze wereld. En dat betekent dat als jij wegvalt, of iemand anders wegvalt uit je leven, in je leven, of iemand wegvalt binnen een familie, dat dat invloed heeft op het geheel. En vaak heb je zelf dat niet in de gaten. Waarom niet? Omdat het leven daar te kort voor is. Wat zeggen ze meestal over schilders? Een schilder wordt beroemd na zijn dood. Artiesten worden nog populairder nadat ze gestorven zijn. Dan zou je zeggen, wat jammer. Iemand die in het leven, zal maar zeggen, succes had, krijgt nog meer succes na zijn dood. En dat is eigenlijk ook een beetje wat we zien bij Moshe, Aaron en Mirjam. Na hun dood is hun echte kracht als het ware pas komen opborrelen. Waarom? Omdat het besef van wat weggevallen is, bij ons mensen maakt dat we ergens naar terug verlangen. We willen iets terug wat er niet meer is. En als we kijken naar de rots, dat was de rots die meereisde met het volk Israël, dan zien we het volgende gebeuren, dat Mirjam is gestorven en dat het Mozes aan het rouwen is en dat het volk begint te jammeren. En zegt, luister, we zitten hier in de woestijn, we hebben dorst en we hebben niks. Kun je ons niet voorzien in water? Vorige week heb ik gesproken over het zwakke moment van Moshe. Toen hij met Korach als het ware in conflict kwam. Dit was weer zo'n zwak moment. En we zien aan het einde van het leven van Mozes dat hij weliswaar nog steeds in de kracht van zijn leven was, maar wel zwakkere momenten krijgt. Moe van al die jaren in de woestijn conflicten hebben gehad met zijn volk. Even teruggaand op die rots, daar zegt Rabbi Paulus het volgende over. Dat kunnen we lezen in Korintim Alef, vers 40, of hoofdstuk 10, vers 4. En dan zegt Paulus, Rabbi Paulus, Shaul, en alle dronken één geestelijke drank, want ze dronken van de geestelijke rots die met hem was. En die rots was de Mashiach. Die rots was dus de Mashiach en die reisde mee. En wat interessant is dat volgens de Midrash, dat de steen vooruit rolde en dat die steen Israël voorzag van water. En ook Rashi bevestigt dit meerdere malen in zijn bronnen, onder andere in zijn commentaar op dit stuk van deze parashat. Met de liederen van Shabbat zingen wij ook het volgende. Dat is een lied, Tzur Melchido Algenu. En dat betekent, de rots van wie wij aten. Interessant, dus ook daar wordt aangekondigd dat in de liederen van Shabbat wij een rots in ons midden hadden waarvan wij aten, waar we van leefden. En in oude rabbijnse bronnen wordt verklaard dat Mashiach de Even is, de rots die verlossing zal brengen. En even het woord Even bestaat uit twee woorden, het woord Av en het woord Ben. Interessant. De eerste twee letters zijn drie letters, vormen het woord Av. En de laatste twee letters van het woord Even vormen het woord Ben. Dat verklaart ook wie Mashiach was. En dat verklaart ook waarom we hem de Even, de rots, mogen noemen. Als we kijken naar die verklaring van Rabbi Paulus, die natuurlijk niet uit de lucht kwam vallen, maar voor ons als Joods volk, maar ook in die dagen een midrash was op de geschiedenis die we vandaag behandelen, zien we dat we niet met eigen ogen naar dit verhaal moeten gaan kijken. Dat we geestelijke ogen nodig hebben, inzicht, om te begrijpen wat hier staat. En vanuit onszelf, lieve mensen, zijn wij verblind. Je hoort wel eens mensen zeggen, ja, het Joodse volk is verblind. Maar Jesaja zegt iets heel interessants. De hele wereld, de volkeren zijn verblind. Met andere woorden, ieder mens wordt geboren met een verblinding, met een zonnebril op als het ware. Je ziet wel, maar niet volledig. En er is dus iets nodig in een mensenleven om dat zicht weer terug te krijgen. Zelfs als Yeshua met de Emmausgangers, waarvan één zijn broer was, Jacob, naar Emmaus toe wandelt, zegt hij, jullie zijn traag van begrip. Begrijpen jullie dan niet dat de Barnasha in het Aramees, de zoon des mensen, moest lijden. Zien jullie het niet? Zij waren verblind, lieve mensen. Zij konden niet zien, begrepen op dat moment niet, dat wat er gebeurd was met Yeshua nodig was. Ik heb wel eens het idee dat mensen denken dat in de Brit Gadasha alleen maar speciaal soort mensen worden uitgekozen die het wel al min of meer begrepen. Nee, iedereen die tot Yeshua gekomen is in de Brit Gadasha heeft een verblinding gehad en is gaan zien. Net zoals Tauma, tweeling, waarvan in Aramese bronnen wordt gezegd dat hij Yehuda was, de broer van Yeshua, die heel erg leek op Mashiach qua uiterlijk, vandaar dat zijn naam tweeling was. Dat was namelijk een bijnaam. Ook Tauma had moeite met de opstanding van Yeshua. Waarom? Het valt niet met je verstand te begrijpen toch? Dat iemand zonder de hulp van een ander die zegt sta op, uit de dood opstond. En op het moment dat hij de gaten in de zij van Yeshua zit en in zijn handen, valt hij neer en zegt hij, mijn Heer en mijn Elohim. En dat is het moment dat hij erkent dat Yeshua de Mashiach is. En meer als dat, dat hij van God gekomen is. Dat is het moment dat zijn verblinding wegvalt. Paulus heeft ook zo'n moment gehad. Dat zijn verblinding wegviel. En dat hij zag wie God was. En in de dagen van Moshe dan. Moshe zag het zeker. Aaron zag het zeker. Jehoshua heeft het gezien. Caleb heeft het gezien. Maar er waren ook velen die het niet zagen. Maar toch onderdeel waren van dat plan van God. Geloven, lieve mensen, emuna is geen verstandelijk besef. Het is niet iets wat je met je verstand alleen maar kan beredeneren. Het geloof in Yeshua, dat hij de Mashiach is, moet komen door een openbaring. En in mijn persoonlijk leven is dat ook gebeurd. Ik geloofde in Yeshua met mijn verstand. Ik geloofde dat hij bestond en bestaat, maar ik kon niet bij hem komen. En door een bijzonder moment in mijn leven, dat is gebeurd via een droom, heeft God ingegrepen en laten zien dat mijn ogen gesloten waren. En na die droom zijn er heel veel dingen in mijn leven gebeurd, waardoor die verblinding steeds meer verdween en ik uiteindelijk mocht zien wie hij was. En dan begint het avontuur. We zien dat ook bij Shimon Kefa. Yeshua vraagt, wie denk jij dat ik ben? Shimon Kefa, wie zeg jij dat ik ben? En weet je wat Shimon zegt? U bent de Mashiach, de Zoon van God. En dan zegt Yeshua, gelukkig ben je, Shimon Bar Yona. Want niet vlees en bloed hebben je dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Ook zeg ik je dat je een rots bent, een kefa in het Aramees. Een kefa, je bent een rots. Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overwinnen. Ik zal je de sleutel van het koninkrijk van de hemel geven. En wat jij ook op de aarde zal binden, zal gebonden zijn in de hemel. En wat je ontbindt op aarde, zal gebonden zijn in de hemel. Eigenlijk zegt Yeshua iets heel bijzonders hier. Door de openbaring die jij hebt gekregen. De mensen die die openbaring hebben, daar zal ik mijn gemeente op bouwen. En mensen die die openbaring hebben, zullen ook, net als Mozes, de sleutel tot de hemel hebben. Zullen autoriteit hebben om de hemel en aarde te laten bewegen. Nou las ik van de week een commentaar van de rabbijnen, dat er stond geschreven, de Arzial is dat geloof ik, ja. Dat in het einde der tijden Mozes zal terugkomen. Maar Aaron was de spreekbuis van Mozes. Dus wie zal dan de spreekbuis van Mozes zijn? Eliahu wordt er gezegd. Eliahu zal de spreekbuis van Mozes zijn. En Mozes zal de kracht, als het ware, de autoriteit van God op aarde vertegenwoordigen. En dat lezen wij terug in Openbaring. Dat er twee getuigen zullen zijn. Eén getuige zal het water in bloed veranderen. En de andere getuige zal de regen kunnen laten stoppen. Net als in dit geval Eliahu dat heeft gedaan. Interessant. Diezelfde kracht die Mozes had, kunnen wij in meervoud ook ontvangen. Waarom? Als we de openbaring hebben en de openbaring nastreven en daarin leven, wordt ons de sleutel gegeven om te binden en te ontbinden. En volgens de rabbijnse bronnen was het een farisese gedachte dat binden en ontbinden te maken had met bekrachtigen of ontkrachtigen. Met andere woorden, iets onderstrepen of iets doorkrassen. Als we het hebben over openbaring, we lezen in de parashat deze week dat Aaron sterft. En volgens de Zohar was het zo dat gevaar was dat toen Mozes terugkwam met volk, Mozes kon beschuldigen dat hij iets bij Aaron aangedaan zou hebben. Het is een gedachte die ik deel. En dat het volk daarom een openbaring kreeg van het feit dat Aaron was gestorven. En omdat ze dat gezien hadden, staat ook in de grondtekst, zij zagen dat Aaron was gestorven. Dus de rabbijnen gaan hierop in, hoe hebben ze dat kunnen zien? Om deze reden, er zit een gedachte achter, dat zij accepteerden dat Aaron gestorven was en niet vanuit hun vlees gingen reageren, zonder openbaring dus, en Mozes daarop zullen aanvallen. En dit is precies het verschil tussen iemand die een openbaring heeft van God, dus die inziet, ik weet dat Yeshua de Messias is, ik heb hem ook ervaard en aanvaard en ik wil naar hem leven, ik weet dat hij leeft, niet alleen op Shabbat, maar iedere dag. En iemand die niet de openbaring heeft gehad, iemand die niet de openbaring heeft gehad, zal reageren vanuit het vlees. En er zal heel veel bij kunnen komen kijken, beschuldigingen, kwaadsprekerij enzovoort. Dus waarom geeft God zijn openbaring? God geeft zijn openbaring om ons te laten zien en te laten begrijpen wie hij is. Om niet ons eigen weg te gaan. En Paulus noemt dat heel duidelijk ons vlees. We moeten ons vlees kruisigen. Om bij die openbaring te blijven. Dus je kan heel goed beginnen, lieve mensen. Dat zeg ik zonder angst aan te wakkeren. Heel goed beginnen vanuit de openbaring van God. Maar als je je vlees niet kruisigt en niet je vlees, je eigen openbaring weggooit, aan de kant zet, kunnen er toch nog foute keuzes in je leven voorkomen. Dus de rots. En het woord wat gebruikt wordt in het Hebreeuws voor rots is Sela. Niet even, maar Sela. En dat bestaat uit drie letters. De Samech, de Lamed en de Ayin. En interessant daaraan is dat de Samech betekent leunen en ondersteunen. De Lamed, wat er ook op lijkt, betekent staf, herderstaf. En de Ayin betekent natuurlijk oog. En wat kunnen we hiervan leren? De rots, Mashiach, is degene die ons ondersteunt, waarop wij op kunnen leunen, waar we ons fundament op moeten bouwen. Hij leidt zijn schapen als een herder met de staf. Wij moeten hem volgen, want de rots reisde mee met het volk. Volgens Paulus en volgens de Midrash. En Ayin, nu komt de openbaring. Wij moeten ons oog gericht houden daarop, op de rots. Op de openbaring die God ons heeft gegeven. Op hetgeen wat hij ons heeft geschonken vanaf het begin, toen wij tot een levend geloof kwamen in hem. Hij is onze visie, hij is ons inzicht. We mogen onze ogen daar niet voor sluiten. Sela. Samer, Lamed, Ayin. Vanuit deze openbaring moeten wij wandelen. En wat gaat er dan, wat is er dan fout gegaan bij Moshe? Of wat heeft Moshe dan fout gedaan? Buiten het feit dat hij zei, zullen wij water uit de rots halen? Hij was natuurlijk geëmotioneerd. En hij wilde zo snel mogelijk deze situatie oplossen. Want hij zat in de rots omdat zijn zus overleden was. En hij sloeg de rots. Maar wat nou als wij beseffen dat deze rots niet alleen een rots was, maar de Mashiach stond voor de Mashiach. En de Targum, Jonathan, zegt iets heel interessants. Er kwam water en bloed uit deze rots. Hé, water en bloed, dat komt mij bekend voor. Toen Mashiach stierf, Yeshua stierf, kwamen water en bloed uit zijn zijde. Dus wie sloeg Mozes hier? Hij sloeg Mashiach. En was daarbij ook schuldig aan de dood van de Mashiach. En terecht zegt Mozes, er zal iemand komen na mij die meer is als ik ben. En naar hem moeten jullie luisteren. Nochtans is Mozes een heilig man. En is er niemand geweest zoals Mozes op deze aarde. Die zo dicht bij God stond en van panaf, van wang tot wang met hem sprak. Mozes is een hele bijzondere man geweest, maar ook hij laat zien door deze actie dat hij debet heeft aan het sterven van de Mashiach. En dat is de reden waarom hij dus niet het land mocht betreden. Een zeer pijnlijke situatie waar Mozes later van zegt, door jullie toedoen ben ik eigenlijk verleid om de visie, de openbaring die ik had, los te laten vanuit eigen vlees te handelen. En dat is vaak het verneinigde. Wij mensen hebben de visie van God ontvangen. Dat geloof ik, zoals we hier zitten. En toch kunnen we, een kat in het nauw maakt rare sprongen, rare keuzes maken op het moment dat we druk ervaren of onder druk staan op een bepaalde manier. Dan kunnen we die visie even loslaten en net als Mozes de Mashiach slaan in plaats van zijn hand te pakken en ons oog op hem gericht te houden. Wij allen zijn daar zwak in. Wij allen zijn er zwak in. En daarom is deze parashat een oproep om de bron als het ware, wel op bron, dat is de tekst die centraal staat, te blijven aanroepen. Alsjeblieft bron, blijf bij ons. Verlaat ons niet. Wilt u die visie die u heeft gegeven aan ons toen we tot u in geloof kwamen, de teshuva maakten, laten zien en blijven laten zien. En misschien zitten er vandaag mensen hier in de ruimte die zeggen, ik heb die visie nog niet ontvangen. Ik geloof dat de Messias bestaat. Ik geloof dat Yeshua de Messias is. Maar ik zit ook nog met heel veel vragen. Hoe kan ik dan zo'n openbaring krijgen? Yeshua zegt dat heel eenvoudig. Zoek en je zal vinden. Als je de waarheid zoekt, dan zal je de waarheid vinden. En we leven in generatie onwaarheid. Mensen die de waarheid niet meer zoeken. Onwaarheden zijn belangrijker als de waarheid. En ieder heeft zijn eigen waarheid. Misschien ken je die uitspraak. Ieder heeft zijn eigen waarheid. Ergens is het waar. De andere kant van het verhaal is, buiten die eigen waarheden bestaat er een universele waarheid. En dat die waarheid is dat er een God bestaat die van ieder mens houdt en die ieder mens op het oog heeft en die niet wil dat iemand verloren gaat. Dit is Habesora, het evangelie. Overigens, het woord Besora, evangelie in het Hebreeuws, het grondwoord daarvan is basar. En dat betekent vlees. Het woord wat vlees is geworden. Dus als wij geloven in het woord wat vlees is geworden, dan moeten wij geloven in de openbaring zoals die staat beschreven in de Brit Chadasha. En als iemand de Brit Chadasha leest, dan die zegt, ja, neem even het Johannes evangelie, het eerste hoofdstuk. Wat is dit voor een bijzondere taal die hier staat? Ik begrijp dat niet. Alsof je dat gaat geloven. Dat is iemand die het met zijn verstand beredeneert. Maar als we dat gaan bekijken vanuit het startpunt zoals God bij ons begonnen is, kunnen we deze tekst niet meer zo lezen. En zullen we begrijpen wat er geschreven staat. Dus het ontbrak Moshe aan openbaring. Als we kijken naar Michelet 16 vers 3, daar staat, vertrouw bij je werk op Hashem en je plannen zullen slagen. Met andere woorden, betrek hem bij alles wat je onderneemt. Betrek hem bij al je stappen die je zet. En ergens is dit een ideaal. Ik denk dat als ik hier een rondje ga vragen van, doe je dat altijd, dat er wat aapjes uit de mouw komen. Vandaag zijn dat korte mouwen. En we zullen zeggen, ja, ik streef dat altijd na, maar er zijn toch momenten in mijn leven geweest dat ik niet heb gekeken naar Hashem, dat ik niet op hem heb vertrouwd, waardoor mijn plannen niet zijn geslaagd. Eigen werk. Het vertrouwen in Hashem is doorslaggevend als wij hem willen volgen. Zonder vertrouwen komt ons eigen ik en onze eigen werken sneller om de hoek kijken en zullen wij uit eigen kracht kunnen handelen. En daarom is zo belangrijk die volle openbaring, de Ruach HaKodesh, de Heilige Geest, toe te staan in ons denken, doen en laten om sturing te geven in ons hart. Want dat is wat de Heilige Geest doet. Hij stuurt ons in ons hart. We willen naar links. En in één keer komt er een ingeving. Moet je niet doen. Of wacht nog maar even. Of wees maar even rustig. En dat is de opdracht. Dat ondanks rumoer om ons heen, geluiden om ons heen, gekrijs om ons heen, wij blijven luisteren naar wat de geest, de ruach, tegen de kila, de gemeente, zegt. Dus, onze eigen openbaring kan ook onze eigen emoties zijn. En daarmee slaan wij regelmatig als mens de plank mis. Deprimerend verhaal misschien. Maar er is altijd hoop in Gods woord. En dat is, wat ik ook net mocht aanhalen, de openbaring van de Heilige Geest. En als we dit niet geloven, dan missen we iets bijzonders. We zien dat de eerste gemeente hier de openbaring in kreeg. Wij hebben de ruach ontvangen, maar ook de goyim, de volkeren, ontvangen de ruach. Wat moeten we hiermee doen? De oudsten kwamen bij elkaar. Hè? Het staat in Handelingen beschreven. Hoe kunnen we dit verklaren? Enkel dit haalt een passage uit Jesaja volgens mij aan. Dat de volkeren zullen toestromen van de eilanden af om God te dienen. Met andere woorden, dit is wat God wil. God wil dat Jood en niet-Jood samen één worden. En dat zijn geest, zijn aanwezigheid bij allen woont. Niet alleen bij ons, maar bij allen. En toen werd daar niet meer moeilijk over gedaan. Maar het was een fenomenale, het was een bijzondere situatie. Want al die eeuwen had God door Israël heen gewerkt. En later staat in de Brit Gadashah beschreven. Er stond een muur tussen ons in. Jullie die onbekend waren met God, zegt Paulus. Er stond een muur tussen ons in. Maar die muur, die scheidingsmuur is afgebroken. En omdat die scheidingsmuur is afgebroken, kunnen wij het nader tot elkaar komen. Dat is de openbaring van de Brit Gadashah. Dat God niet meer speelt op één volk, maar door ieder mens die open staat voor hem. Waarom duurt het zo lang dat Yeshua terugkomt? Ik ben niet God en ik kan ook niet zeggen dat ik hier helemaal gelijk in heb. Maar ik denk dat hij verlangt dat er vele mensen nog tot hem komen. En dat hij wacht tot die ene persoon, dat ene schaapje, terugkomt bij hem, waardoor hij de vervulling van zijn woorden waar heeft gemaakt. Yeshua zegt op de laatste dag van Sukkot iets bijzonders. Het gaat over de rots, het gaat over water uit de rots, hè, vandaag. Yeshua zegt, laat wie dorst heeft naar mij toekomen en drinken. Bij wie in mij gelooft, zullen, zoals de geschriften hebben gezegd, vanuit zijn binnenste rivieren van levend water stromen. Want dit zei hij over de ruach die nog ontvangen moest worden door degene die in hem geloofde. Want de ruach was nog niet gegeven omdat Yeshua nog niet was verheven. Maar Yeshua spreekt over stromen van levend water in ons. De rots had dat levende water. Het werd geslagen en het kwam eruit. Maar dit is hoe we met God omgaan. Gaan we eisen bij God. Wij willen uw kracht, wij willen uw zegen en we slaan u. Of laten we die stromen tot ons komen door te dienen en door te vragen als een nederige dienstknecht. En het woord wat er staat voor stromen in het Aramees is Jordaan. Het woord Jordaan staat daar. Interessant, hè? Het woord Jordaan is het woord in het Aramees voor stromen. Het stromen van levend water. Mayim Chaim. Daar wordt het woord Jordaan voor. Ik weet niet of je de Jordaan ooit gezien hebt in Israël. Dat is echt een levende rivier die alle kanten op stroomt. En als het regenseizoen is geweest, dan is het water nog wilder als dat het regenseizoen niet is geweest. Maar het is een levende rivier, stromend levend water. Dat is ook het water waarin een mikve gehouden mag worden volgens de Mishnah. Het mag zijn in een levend water, met andere woorden een rivier. Of in een gebouwd bad die verbonden is met een rivier of levend water. Er mag in ieder geval geen stilstaand water zijn. En dit is precies wat Yeshua bedoelt. Wie is de ruach? En het woord ruach betekent wind en geest in het Hebreeuws. En adem. En Yeshua zegt, de ruach is net als de wind. Je hoort het wel, maar je ziet hem niet. Maar je voelt wel dat hij er is. En dat gaat alle kanten op. Waar de wind gaat, daar is de ruach. En ik denk dat jij en ik, zoals we hier staan, ons moeten beseffen dat we op sommige vlakken in ons leven misschien anders gericht mogen zijn. Dat we mogen luisteren naar wat de geest tot de gemeente zegt. Of zoals Nick Daimon, Ben Gurion, Nicodemus, de geleerde van Israël, veel kennis bezat, met zijn verstand begreep wat de Torah zei, maar niet begreep hoe je opnieuw geboren moest worden. Kan ik weer opnieuw in de baarmoeder van mijn moeder kruipen? Dat is onmogelijk. Dat is een openbaring van God, die hij aan je geeft. En wij als Meshechim moeten ons meer beseffen dat als wij uit de Torah lezen en geloven wat er staat, dat die volledige vervulling daarvan kan plaatsvinden als dat gepaard gaat met het fenomeen Shavuot, als geest en Torah elkaar de hand gaan geven. Geloof jij dus dat Hashem vandaag een oproep doet om levend water, de ruach, te laten stromen door jou heen? Een leven waar de stroom van de ruach niet voldoende stroomt, is te herkennen aan weinig geestelijke groei, waardoor er weinig of geen nieuw leven ontstaat. Vaak wijzen deze mensen situaties of een hele gemeente als de oorzaak aan van hun problemen, om hun blokkade als het ware een naam te geven. En daarom moeten we eerst naar onszelf kijken en de ruach, onze tempel, ons lichaam, ons leven laten onderzoeken. Dus willen wij echt dienaren zijn van Hashem, of leven we in bitterheid en boosheid? Zelfs Moshe heeft laten zien dat dat kan gebeuren. 2 keer in zijn leven. En misschien kan het zijn dat we op bepaalde momenten niet op en in Elohim vertrouwen. Als we kijken naar de Haftara van deze week, ter afsluiting, waar we lezen dat als een shofar een stem klinkt die een oproep doet om niet vanuit ons eigen basar vlees te handelen, niet te vasten en toch te handelen, niet de Shabbat te breken door op Shabbat te spreken over zaken, alsof God dat niet ziet, alsof Hashem niet doorheeft waar ons hart daadwerkelijk zit en waar we daadwerkelijk mee bezig zijn. Wat is het vaste wat God verkiest? Wat is het vaste, het staken wat God verkiest? Het staken wat God verkiest heeft niet zozeer te maken met wel of geen eten drinken, lieve mensen. Het heeft te maken met alles drastisch om te gooien. En dan wordt die rij, die opsomming die hier gegeven wordt, misschien duidelijker voor ons. Er wordt gezegd, misdadige ketenen losmaken. De banden van het juk ontbinden. De verdrukte bevrijden. En ieder juk verbreken. Brood delen aan de hongerigen. Onderdak bieden aan de armen zonder huis. Iemand kleden die naakt rondloopt. Je bekommeren om je medemensen. Wanneer je hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur. Het is tegennatuurlijk wat hier staat. We kunnen dat een beetje doen, uit eigen kracht kunnen we dat doen. We kunnen het in een systeem zetten zoals het judaïsme. waarin het systeem is ingecalculeerd om voor de weduwe, de wezen te zorgen. Prachtig als dat allemaal uitgedacht is. Maar doen we het allemaal? Is ons volk, is Israël zo heilig dat iedere Jood omkijkt naar de weduwe, de wezen, de armen? Is het zo dat iedere Jood de naakte kleed die rondlopen zonder kleding? Nee. Dus er is iets wat nodig hebben. En dat is de uitstorting van Gods geest. En dat staat beschreven in meerdere passages van de Bijbel. In die dagen, bijvoorbeeld in Micha en in Ezechiël, zal ik mijn geest uitstorten over wat? Kol basar, al het vlees. Kol basar. En het woord, nogmaals, Bessora, zit het woord basar in. Zie je de connectie? De connectie is niet, het evangelie houdt in dat Yeshua is gestorven voor onze zonden, waardoor we eeuwig leven hebben, punt. Nee, dat gaat verder. Dat kol basar, dat is het evangelie, als het ware naar binnen getrokken wordt in dat woord. En één woord met het woord, waardoor wij in staat zijn om één ding te doen. Al die punten die hier beschreven staan in Jesaja 58. De profeten zeggen ook, in die dagen zal men God kennen. Men zal me niet meer afvragen wie hij is. Iedereen van groot tot klein zal hem kennen. Hem kennen is wat anders als erkennen. Als ik erken wie jij bent, nou ja, ik weet wie je bent. Maar als ik jou ken, dan heb ik gesprekken met je gehad, weet ik wat er in je binnenste leeft, hou ik rekening met jou, ken ik je vallen en opstaan, dan ken ik jou. Dus iedereen zal in die dagen God kennen. En onze rabbijnen zeggen daarbij, in die dagen zal er een yeshiva zijn, zo groot, en de rabbi in de yeshiva zal de Mashiach zijn. En hij zal Torah onderwijs geven, gebaseerd op deze tekst die ik net heb genoemd. En de woorden die hij spreekt, zullen in de harten van de mensen komen, en zij zullen de Torah doen. Daardoor zal de geschreven Torah teniet worden verklaard. Staat het daadwerkelijk. Geschreven Torah zal teniet worden verklaard, want de Torah zal gedaan worden vanuit het hart. En dit is een hoog streven. Maar het is wel wat het verschil maakt. We kunnen Gods woord niet doen uit eigen werken. De Torah maakt niet rechtvaardig. Dat is wat Paulus ons leert. Het moet samengaan. En dat samengaan, dat kunnen wij stimuleren door te blijven zoeken naar de waarheid. De laatste twee versen van Jesaja 58 wil ik als afsluiting voorlezen. En dan is deze drasha voorbij. Hashem zal je voortdurend leiden, staat er. En hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed vloeiende tuin, als een bron. We hebben het over de bronnen. Het besora is dat wij ook worden als een bron, als de bron. Zie je de connectie nogmaals? Als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Stromen van levend water. Dan is het evangelie volledig geworden. Habesora, Basar. Je eigen mensen zullen weer opbouwen wat eeuwenlang verwoest ligt. Wat is dat dan? Wat moet er opgebouwd worden? Jeruzalem staat toch weer? Het Joodse volk, ons volk is toch alweer teruggekeerd? Maar wij moeten bouwen aan, maar goed, Hashemayim, het koninkrijk van de hemel. Fundamenten door vroegere generaties gelegd, zullen weer worden hersteld. Dan zal men je noemen, herstellen van muren, herbouwer van straten. En dat is waar mijn verlangen naar uitgaat. En dat is wat ik vandaag met jullie wilde delen. Door die stromen van levend water uit ons binnenste weer opnieuw te laten stromen. Waar we Yeshua verklaart, dat is de Ruach HaKodesh. Waarvan als we dat verder doortrekken, wij mogen beseffen Dat het evangelie niet alleen inhoudt wat Yeshua heeft gedaan, maar juist wat wij mogen doen. Niet uit eigen kracht, niet door kracht of geweld, maar door mijn ruach, zegt Hashem. Amen. Shabbat shalom.